Voordat we beginnen met de aflevering, eerst dit. Wil jij ontdekken hoe andere organisaties nieuwe medewerkers verwelkomen? Ben je benieuwd naar de nieuwste onboarding trends? Kom naar Onboard Amsterdam, het grootste onboarding event van Europa op 14 november. Met 1000 HR-professionals, ruim 15 inspirerende sprekers en interactieve sessies. PeoplePower is er ook om podcasts op te nemen en jij als PeoplePower luisteraar krijgt een speciale korting van 30%. Koop nu je tickets via onboardamsterdam.nl en gebruik de code PeoplePower aan elkaar. Zie ik je op 14 november?
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. People Power met Glenn van der Burg.
AI is going to happen, so we don't have a choice. But what we do have a choice is in how it gets implemented.
Overal weet de ChatGPT wel raad mee en geeft een antwoord wat bijna altijd lijkt te kloppen.
Wat wij kunnen, dat kan AI nog niet. En dat benadert het eigenlijk nog niet eens. Maar mensen kunnen dingen die wij in het ene domein leren, kunnen wij overbrengen naar een ander domein. En dat is AI is daar eigenlijk nog niet toe in staat.
The things we take for granted are fundamental to our human intelligence. And they're often the things that we overlook. We don't necessarily want to focus in our education systems on the things that we can automate through artificial intelligence.
In een wereld waarin kennis zich op een ongekend tempo uitbreidt, is levenlang leren essentieel geworden. En in het hart van dit transformerende proces ligt een baanbrekende technologie, kunstmatige intelligentie. Van zelfgestuurde online cursussen tot gepersonaliseerde leerplatforms heeft AI het verwerven van kennis gerevolutioneerd en onderwijs toegankelijker gemaakt. Maar AI gaat verder dan traditionele lesmethoden en past leerervaringen aan onze unieke behoeften aan. Samen zullen we de oneindige mogelijkheden verkennen die AI biedt voor levenslang leren. We ontdekken adaptieve leeralgoritmes, intelligente tutorsystemen en toepassingen van augmented reality die het onderwijslandschap veranderen. Onze gast is Tom Bos, CEO van de Skillstown Groep. Tom, leuk dat je er bent. Nou, ja. De intro was misschien niet zo vloeiend als normaal, maar dat komt ook omdat ik hem niet zelf heb geschreven.
Nee, dat dacht ik al.
Ik heb hem namelijk laten schrijven door ChatGPT en ik heb hem expres niet aangepast naar hoe ik het normaal zou zeggen. Nou, wat vond je ervan?
Heb je hem wel gecoacht, zeg maar? Heb je hem wel gevraagd van maak het beter of zo?
Ik heb gezegd maak hem korter vooral.
Korter, ja.
Ja, okay. Want hij kwam met een hele, hij had ook zelf een titel bedacht voor de podcast. En want ik heb gevraagd, schrijf een introductie voor een podcast over artificial intelligence binnen leven lang leren. Ja. Nou, toen kwam er een heel verhaal uit en had ook bedacht dat er een hele titel was voor de podcast. Hij gaf zelfs aan waar de muziek langzaam moest opkomen.
Ja.
En waar die tot zijn hoogtepunten moest komen.
Die heb ik niet gehoord trouwens.
Nee, daarom. Nee.
Tegen.
Ja, sorry, maar die muziek werd er ook niet bijgeleverd.
Nee.
Ja, en maar dit kwam er dus uit. Allemaal. En de vraag is natuurlijk, slaat het ergens op?
Nou, dat stukje van augmented reality kwam een beetje uit de lucht vallen. Maar
dat
de rest,
heeft niet heel veel per se met AI te maken, volgens mij. Toch?
Nee, het wordt natuurlijk wel gecombineerd, maar het is niet hetzelfde. Of
maar
zo.
Intelligente tutorsystemen?
Ja.
Die wel?
Ja, tuurlijk. Okay. Ja.
Maar die gaan nog langskomen?
Ja.
Nou, het grappige is, dit kostte mij, het schrijven van deze intro kostte mij best wel veel tijd. Want het was heel druk bij ChatGPT, dus hij liep 4 keer vast. Oh, maar uiteindelijk kwam er wel een mooie tekst uit.
Ja.
We praten over AI, Artificial Intelligence, kunstmatige intelligentie, binnen het domein van leren. En dan kunnen we nu losgaan met z'n tweeën en allerlei dingen gaan vertellen. Maar volgens mij begint het met de vraag om een beetje een beeld te krijgen van waar hebben we het dan überhaupt over als we het
tuurlijk
over Artificial Intelligence hebben.
Ja. Ja, nou ja, je
binnen,
kan
binnen leren, hè?
Ja, precies. Ja, je kan geen radio luisteren of iets natuurlijk zonder iets over AI te horen in een gezet uur van de dag tegenwoordig. Maar ja, het is natuurlijk, dat maakt het ook altijd wel een beetje een, hoe zeg je dat, een hypegevoelig onderwerp waar een hele hoop over verteld wordt en soms het fundament een klein beetje mist natuurlijk. Nou ja, dat helpt je denk ik wel oprecht om beter te begrijpen wat de impact gaat zijn als je een beetje de basis snapt. Maar
Ja, en ik kan me ook voorstellen dat er heel veel over heel veel dingen nu gesproken wordt. Nou, ChatGPT kwam zelf al met augmented reality.
Ja.
Dat er heel veel bijgeveegd wordt waarvan je zegt, tuurlijk, ja, maar dat hoort er eigenlijk niet bij.
Nee, precies. Nou ja, eigenlijk is de grote revolutie nu is de general AI, zeg maar. Hè? En het hebben van een soort chat-interactie daarmee. OpenAI heeft dat een beetje, heeft daarmee eigenlijk een beetje het nieuws gemaakt natuurlijk. We werken al jaren met AI. Wij allemaal om ons heen kunnen niet zonder. En eigenlijk alle diensten die je gebruikt wordt hier of daar wel AI toegepast. Of in ieder geval op heel veel plekken.
Geef eens een voorbeeld wat we allemaal kennen.
Nou, als jij bijvoorbeeld jouw iPhone of jouw Android telefoon uit je zak pakt en je maakt een foto van de muur hier, en ik doe datzelfde met mijn telefoon, zeg maar, dan hebben wij twee verschillende foto's. En dat komt omdat natuurlijk de kwaliteit van je camera verschilt. Maar waar het nog veel meer door komt, is door alle correcties en bewerkingen die fototoestellen doen.
Aha.
Die vullen heel veel dingen in die helemaal niet op de foto zijn, zeg maar. Of die je niet ziet. Corrigeren kleuren, dat soort dingen allemaal. En eigenlijk is een heel groot deel van die bewerkingen wordt gestuurd door AI. Dus eigenlijk al die modellen die nu toegepast worden, die worden al heel veel toegepast. Bijvoorbeeld bij Google, wat we natuurlijk allemaal wel weten. Op hele grote schaal. Maar dan was het nu nog zo dat we er consument van waren, zeg maar. En de grote verandering is dat je een soort van nu achter het stuur kan.
Ja, je kan nu opdrachten geven in plaats van dat het gewoon gebeurt.
Ja, dat maakt natuurlijk wel dat het ineens heel voelbaar is wat voor een impact dit heeft. Maar ja, met je telefoon, met eigenlijk heel veel dingen natuurlijk. De diensten die je digitaal gebruikt en zo, wordt gewoon heel veel gebruik gemaakt van artificiële intelligentie.
Ja, en wanneer is het kunstmatige intelligentie? Dat is een stuk makkelijker dat woord.
Nou, kijk, dat domein is ook best wel breed. Hè? Dus als je dat een beetje in brokken opbreekt, dan heb je het vaak over het belangrijkste brok daarvan is machine learning. Het machine leren eigenlijk. Dat is het belangrijkste waar we nu ook veel verandering van merken. Ander groot domein binnen AI is computer vision bijvoorbeeld. Hè. De beeldherkenning, wat veel in camera's en zo verwerkt wordt. Dat je kan zien wie er op een bepaalde.
Ja. Dat zit er bijvoorbeeld in auto's die rijden over een weg. En die zien ook de snelheidsborden. En die zeggen tegen je mag je 80
fiets. Ja, juist. Ja. Dat is logica achter beeldherkenning, zeg maar. Tegenwoordig wel vaak ook weer gecombineerd met dat machine learning. Maar machine learning is eigenlijk het grootste en belangrijkste domein. Nou, dat is gebaseerd op algoritmes en statistiek eigenlijk, zeg maar. Dus als je vroeger statistiek op school hebt gehad en je gaat je eens goed verdiepen in hoe die algoritmes precies werken, dan kom je er heel snel achter dat bij machine learning voor een heel groot deel op lineaire regressie of andere modellen gebaseerd is, zeg maar. Wat je simpelweg doet is op basis van een hele hoop data met een bepaald algoritme wat je ofwel zelf schrijft of tegenwoordig ook heel vaak gewoon out of the box beschikbaar is, zeg maar. Een bepaald patroon proberen te herkennen en dat nadoen of extrapoleren. Zeg maar, dus in het geval van nadoen. Wat een simpel voorbeeld is wat wij zelf hebben toegepast is dat je... We hadden een model gebouwd waarmee je cijfers voor scripties kon voorspellen. Dus taalanalyse gedaan op scripties en dan becijferen, zeg maar, zonder docent of beoordelaar eigenlijk. Mm. En hoe dat werkt is dat je daar een hele hoop scripties in een bak stopt, zeg maar, die allemaal typeert op allerlei facetten. En dus je gaat erachter zetten van hoe lang is de tekst, hoeveel woorden, hoeveel diversiteit in woorden, hoeveel spelfouten staan er in de tekst. En dan gewoon allemaal, en één grote Excel eigenlijk met allemaal data over jouw data. En daar is de laatste kolom is jouw cijfers.
Yeah.
Is het gegeven cijfer door een docent of beoordelaar. En dat doe je in zo'n machine learning algoritme. En dan doe je een testset van data en een trainingsset. En dan zeg je dus van bij de een weet je het cijfer wel, bij de ander weet je het cijfer niet. Dus je mag met het cijfer mag je leren van combinatie van deze patronen in die Excel, zeg maar eventjes voor het gemak, maakt cijfer X. Nou, wat denk ik dan? Hoe kan ik dan het dichtst bij cijfer X komen bij het volgende? En dan geeft hij dus gewichtjes eigenlijk aan... elke factor. Dus spelfouten weegt iets zwaarder dan aantal woorden.
Maar daar kiest hij zelf lengte voor. Dat leert hij eigenlijk uit de data.
Precies. Wat natuurlijk in het verleden heel veel zo was, is dat wij dat soort algoritmes bepaalden.
Ja, er werd gewoon geprogrammeerd if then, dan het.
Precies. Ja. Ja, dus als je meer dan 17 spelfouten is, het overal. Of die weeg je bijvoorbeeld een factor 6 mee. En het aantal alinea's weeg je een factor 1 mee, bijvoorbeeld. Hè? Dat geven wij dan in. En wat je nu eigenlijk met name de neurale netwerken, waar je dan nu natuurlijk veel over hoort, zeg maar, is dat hele proces geautomatiseerd van het gewichtjes toekennen aan al die verschillende dingen.
Ja.
Is natuurlijk ook meteen het grote bezwaar, of tenminste het grote, een beetje het spannende aan AI, is dat je dus niet weet over het algemeen wat.
Hoe kom je hier bij?
Ja. Ja, want wat ik uitleg is echt de verre versimpelde versie van natuurlijk hoe dat tegenwoordig werkt.
Ja.
Want het zijn gewichtjes aan gewichtjes en gewichtjes aan gewichtjes van gewichtjes, zeg maar. Zo zit dat hele proces natuurlijk ook nog weer veel complexer in elkaar.
Ja.
Maar als je het even heel simpel bekijkt, is het zo dat wij dan eerst zeiden van dit weegt zwaar, dat weegt minder zwaar. En dan is dat nu uitbesteed aan algoritmes die zoeken naar patronen eigenlijk, zeg maar. Of afwijkingen van patronen kan natuurlijk ook. Hè?
Ja. Als je nou kijkt naar AI binnen leren, hè, dat is jouw vak. Zijn er dan verschillende toepassingen of technologieën die je uit kan splitsen? Dat je zegt van dit zijn een beetje de stromingen, de dingen die er nu spelen.
Ja, het is nog wel vroeg om daar een soort van hele duidelijke afbakening van te maken. Maar je hebt eigenlijk een beetje het voorbeeld wat ik net geef. Is een soort efficiency maatregel zou ik bijna zeggen. Hè? Dat is denk ik een groot ding van wij zetten dat.
De uiteindelijke uitgebreider, in dit geval de student, merkte niet zoveel van. Want die krijgt nog steeds gewoon een cijfer.
Ja, precies.
Maar het scheelt werk.
Ja, het concept hierachter is overigens dat het bedoeld is om dus te zorgen dat je beoordelaars, als die afwijken van wat we verwacht hadden dat het cijfer was, dat we dan contact op kunnen nemen, zeg maar. Dus dat je goed weet van, daar is misschien sprake van miscommunicatie tussen docent, student, of daar is misschien iets, of wat het ook is, positief of negatief, eventjes een belletje, zeg maar, zo.
Ja.
Dus het scheelt tijd omdat je een soort van efficiëntie in die beoordeling hebt. Aan de andere kant is het ook gewoon een heel mooi kwaliteitscontrole mechanisme, zeg maar.
Ja.
Nou, dat kwaliteitscontrole is misschien denk ik het tweede blok wat je ook wel heel veel nu nog niet zo heel erg ziet, maar wat wel denk ik heel groot gaat worden op kortere termijn, is dat het natuurlijk heel makkelijk is om AI te gebruiken om wat er al is te indexeren, te bekijken, te verbeteren, dat soort dingen. Dus zorgen dat het gewoon wel goed wordt. Nou, dan heb je een derde die nu ook wel door OpenAI eigenlijk, door ChatGPT, groot aan het worden is dat er veel meer interactie ontstaat. Dus dat leren in de vorm van een chatinteractie gaat plaatsvinden. Zoals jou de tutor die je net noemt, zeg maar. Eigenlijk een beetje dat soort voorbeelden waar dus de lerende eigenlijk meteen gebruik kan maken van dat soort dingen om iets nieuws te leren.
Ja.
Of wat je natuurlijk ook wel ziet is dat het niet meer per se nodig is om bepaalde dingen te leren. Als je ze eenmalig zou willen gebruiken of zo, dan hoeft dat
niet. Ja, maar kijk, zoals nu zeg maar er geleerd wordt door te googlen en YouTube filmpjes te kijken, maar er wordt ook vooral veel gezocht. Is dit een manier, zeg maar, misschien een volgende slag om het leren te versnellen, misschien zelfs wel.
Ja.
Omdat je gelijk bij een beter antwoord komt dan maar één van de antwoorden.
Nou, je krijgt meteen een concluderend antwoord. Hè? In plaats van 8 sponsored results en natuurlijk nog 12 websites van dingen die het op hun eigen manier geformuleerd hebben. Waar je in moet zoeken, is dit wat dat betreft een efficiëntere manier van googlen, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Ja, met al de bedenkingen die je er dan natuurlijk meteen bij hebt. Dat je nog maar één resultaat krijgt inderdaad. En dat je niet weet waar het vandaan komt en zo. Dat maakt het wel spannend.
Oké, dus efficiëntie, kwaliteitsverbetering.
Direct leren
direct
eigenlijk.
Direct leren, maar meer als een soort tutor die je voorziet van kennis en wijsheid.
Precies, en dan het genereren van leermiddelen eigenlijk natuurlijk. Hè. Ook voor relatief korte termijn is dat ook gewoon hartstikke makkelijk. Dat je met ChatGPT kan dat natuurlijk al, maar je hebt ook andere software waar je gewoon meteen hele cursussen mee kan maken, gebaseerd op AI. Ja, dan hoef je dat ook niet meer te doen, zeg maar.
Kijk,
ja.
Kijk, interessant.
Ja, precies. Ja.
En maar ga eens door. Want ik kan me ook voorstellen dat je in de hulp en de ondersteuning van wat heb ik eigenlijk überhaupt te leren.
Ja.
Dus je kan natuurlijk het hele leerproces afgaan om te kijken waar het zo'n beetje
zeker
toepassing heeft. Of zeg je nou, het zit eigenlijk overal.
Nou, dus in dat stukje wat ik zei, van het soort van genereren van leermiddelen eigenlijk. Hè, daar, in het verlengde daarvan ligt het personaliseren daarvan. Een uitdaging die wij altijd gehad hebben in het verleden was dat je... wat is een simpel voorbeeld. Als jij, wij hebben e-learning die adaptief is. Dus dan begin je met een soort kennisquiz om te zien wat je al weet. En dan op basis van wat je al weet, filtert hij alles weg wat jij al weet. En blijft er een tailored course voor jou over met alleen maar dingen die voor jou relevant zijn. Nou, dat is een keer of 6 tot 8 meer werk voor ons om die dingen te maken dan natuurlijk een normaal eenrichtingsweg. Omdat het gewoon... Ja, veel meer verschillende paden, veel meer vragen. Veel meer, je hebt veel meer inhoud nodig.
Ja.
Dus dat was best een arbeidsintensief proces om dat te gaan maken. En nu is het eigenlijk voor de langere termijn is het misschien helemaal niet meer nodig. Maar voor de kortere termijn kun je zeggen, ja, dat kunnen we dus nu veel efficiënter maken. En daardoor kun je zeggen, nou, we gaan nog veel verder in dat personaliseren van het leren. Dat iedereen echt zijn eigen leerpad kan krijgen met alles wat precies relevant is voor jou. En dan met de kanttekening dat alles wat jij interessant vindt of wel of niet weet, niet per se is natuurlijk wat nodig is voor jou in je leerproces. Dus dat is natuurlijk even de andere kant ervan. Dat je dan ook dingen wel aanbiedt die dubbel zijn, die jij niet noodzakelijk interessant vindt, maar die een belangrijke bijdrage leveren aan jouw besef van bepaald onderwerp of zo.
Ja. Ja. Dus kortom. Op alle aspecten van het leren gaat er invloed zijn.
Zeker.
Welk probleem gaat het oplossen voor ons? Want wij hebben het over een leven lang leren. Ja. Nou, dat is een grote uitdaging nog steeds.
Zeker.
Want daar hebben we het al een leven lang over een leven lang leren.
Ja. Nou ja, ik denk dat het... Kijk, wij zijn met het leren aan zich... zijn we in het bereik heel erg gegroeid. Vroeger leerden we altijd alles. Of we, ik niet. Maar in meestergezelverhouding, hè, 1-op-1. In de werkplaats laten zien, kijken, begeleiden, bijsturen, et cetera. En toen zijn we eigenlijk steeds stappen gaan zetten om het in mijn ogen onpersoonlijker te maken. Dus we zijn in de klasles gaan geven, one to many zeg maar.
Ja.
Zendingswerk, daar zijn we in de Jezuïetenkloosters mee begonnen, zodat je meer bereik had. Nou, een hartstikke goed idee. Maar je moet dan alsnog wat je in de klas leerde weer terugbrengen naar de praktijk. Dus je moet het vertalen, daar gaan dingen verloren in vertaling. Het is onpersoonlijker, want er is één verhaal voor iedereen. Nou, toen hebben we met eigenlijk de komst van het internet de boekdrukkunst en daarna het internet hebben we nog een paar stappen gezet in het nog veel groter mogelijk maken van het verspreiden van leermiddelen.
Ja.
Internet was een beetje het keerpunt waarop het ook wel weer gepersonaliseerd kon worden. Hè, door de voorbeelden die ik net noemde van dat adaptieve en zo. Ook wel iets meer weer terug naar jou. Omdat het gewoon veel makkelijker is om het te creëren. Maar ik denk dat eigenlijk AI ervoor gaat zorgen dat wij weer gepersonaliseerd... meestergezelachtig aan het leren kunnen. Waardoor eigenlijk de kwaliteit van ons onderwijs, of het nou primair onderwijs is trouwens, voortgezet of nascholing, bijscholing, wat dan ook. Dat het veel persoonlijker weer kan worden. En dat dus de kwaliteit van dat onderwijs flink omhoog kan. Plus, ja, we hebben hartstikke veel docenten tekort. En er zijn heel veel tekorten natuurlijk in qua mensen. We hadden de vorige keer Ton Wildhagen hier. En die zei... ik weet niet of hij het zo zei, maar in mijn hoe ik het hoorde was, kom maar op met die AI. Want wat zei hij nou in 2050, als we alle schuifjes openzetten, zei hij...
Ja, dan komen nog heel veel mensen tekort.
Dan komen we nog mensen tekort. Dus we hebben in principe AI volgens mij keihard nodig.
Ja.
Mits we het een klein beetje weten te sturen van dat we om eigenlijk gewoon onze economie draaiend te houden.
Ja. Ja, ja, en want daar hebben we het ook veel over gehad, hè? Dat leren in dat klaslokaal is voor veel mensen, waaronder ikzelf, meestal niet echt een pretje.
Okay.
Het is niet iets waar ze heel blij van worden of waar ze heel veel energie van krijgen. Of sterker nog, mensen kunnen heel veel jongens en meisjes, mannen en vrouwen kunnen hun energie niet kwijt. Dat is een van de grote problemen van dat zitten in zo'n klaslokaal.
Ja.
Gaat het daar ook bij helpen, bij het weer terugbrengen van de lol en de plezier in het leren?
Ja, ik hoop dat van harte. We zijn natuurlijk wel heel hard bezig geweest in het verleden om soort van mensen met een trauma op de zadel als ze het school uitkomen. Of ja, ik zeg het wel heel gechargeerd, maar...
Volgens mij noemde onze voormalige minister van Onderwijs, die wij ooit geïnterviewd hebben, die noemde het een negatieve leerervaring.
Ja, nou ja, ja precies dat.
Bedoel,
ja.
Het zit toch, bedoeld, ze heeft het geen trauma genoemd, maar het komt toch aardig in de buurt.
Ja, zeker. Ja. Nee, ik denk dat kan. Maar dat ligt er natuurlijk aan. Kijk, ons onderwijs is behoorlijk gereguleerd, hè? Net als onze zorg. Dus je moet aan allerlei eisen voldoen. Dus ik denk dat de entree van AI in ons reguliere onderwijs in ieder geval... Dat kunnen we natuurlijk allemaal wel alvast stellen. Is door de studenten en leerlingen allang geregeld, zeg
nee,
maar.
Die
introductie is er geweest.
Het gemiddelde essay wordt al geschreven door ChatGPT.
Precies.
Of in ieder geval de basis.
Ja, ja. Precies. Ja, dus dat heeft zijn entree al gemaakt. Maar ik ben benieuwd, laat ik het dan zo zeggen, hoe vlot ook de andere kant daarin mee kan komen, zeg maar, om dus te gaan zorgen dat het veel leuker gaat worden. Ik zie daar echt heel veel kansen voor. En ik denk ook dat dat echt op relatief korte termijn behoorlijk verschillen zou kunnen maken. Ja, goh, dat moet er dan wel even gebeuren.
Maar schets is een mooi droomtoekomstbeeld. Hè? Dus onze sturing van wat zou kunnen met AI binnen leven lang leren is gelukt.
Ja.
Dus het is geworden zoals we het willen hebben. Hoe ziet het er dan uit? Dus we zijn, laten we zeggen, 30 jaar verder.
Ja.
20 jaar, dat
zo.
Is al een heel eind. Hè?
Zo.
Ja.
Ja, dan denk ik dat jij en ik al echt geen baan meer hebben, hoor.
Dat sowieso.
Ja, ja, überhaupt trouwens.
30 maar, jaar ben ik 81, dan is het wel een beetje klaar.
Nee, dat misschien ook wel inderdaad. Maar ook wel bedoel ik gewoon dat de werkeloosheid weer... ik denk toch echt wel dat dan weer een beetje op zijn rand... Dat we daar wel weer wat problemen mee hebben, zeg maar. Omdat er gewoon wat meer banen overbodig zijn geworden. Want het is natuurlijk altijd de vraag, net als met internet of zo, is dat ook de voorspelling wat daar of we nou drukker of rustiger ervan gaan worden. Maar nou ja, de gemiddelde productiviteit van de wereldburger is gestagneerd. Hè, in een bepaalde beroepsgroepen zelfs aan het afnemen op dit moment. Dus waar we ooit productiever aan het worden waren, ondanks alle nieuwe middelen, zijn wij nu minder productief aan het worden. Of stagneert onze productiviteit. Dus ik mag toch aannemen dat dit wel enig effect daar weer op gaat hebben.
Ja.
Nou ja, goed.
Maar het is jouw droombeeld, hè? Dus je mag schetsen
vooruit
hoe je het wil hebben.
Ja, dus als het inderdaad een droom is en geen nachtmerrie, zeg maar. Want het kan denk ik een beetje twee kanten op dit onderwerp. Dan denk ik dat we dat jij gewoon, als jij of jouw kinderen of kleinkinderen dan natuurlijk, zeg maar. Dat die gewoon echt hyperpersoonlijke begeleiding krijgen. En dan moet je gewoon extrapoleren wat je nu wel ziet met die online pianolessen of dat soort dingen, waar je meteen feedback krijgt op als jij aan het spelen bent. Maar dan dus voor alles wat je wilt leren, zeg maar, dat je gewoon een persoonlijke assistent hebt eigenlijk. Zo zei het, of meerdere.
Een persoonlijke leerassistent. Echt een persoonlijke coach of zo.
Ja, zoiets, ja. En dan op alle onderwerpen misschien... Ja, ik denk dat het tegen die tijd prima te vatten is in één. Maar ik kan me ook goed voorstellen dat je het misschien scheidt. Dat je overal voor een hulpje in huis hebt, zeg maar. Natuurlijk ook wel dingetjes fysiek. Maar ja, als het gaat om leren, denk ik vooral op je devices op een of andere manier. Dat je dus interacteert met die assistent. Die zorgt ervoor dat je het juiste schema aan het volgen bent. Dat je op de juiste momenten de juiste nutjes krijgt. De juiste en de beste inhoud, supergoeie feedback, een oefenmaatje waar je mee kan trainen, zeg maar, waar je eigenlijk gewoon alles mee kan. Zo over 30 jaar trouwens niet, hoor, dat is 10 of zo, 5, 15.
15? Oké.
5 of 10.
Dan gaan we, dan doen we 10 jaar. Dat is overzichtelijk, want dan ben ik 61, dus dan maak ik het nog
vooruit.
Bewust mee. Hè? Dat
vooruit,
is waar. Ja. Oké, dus dat heb je en dat geldt dan voor iedereen. En zegt die persoonlijke coach ook tegen mij, je bent nu beroep A aan het doen.
Ja.
En daar ben je hartstikke goed in, gefeliciteerd. Ja. Maar je zou ook eens een keer een beetje naar B moeten kijken. Want de kans dat er wat minder werk is in beroep A, want ik heb ook daar even de data op nagekeken. Ik zie dat er wat minder vragen aankomt in de toekomst.
Ja.
Dus je kan je best even gaan voorbereiden. Dat is natuurlijk ook een leven lang leren. We kunnen natuurlijk ons allemaal alle kanten op leren. Maar moet zo nu en dan ook nut hebben.
Ja, het zou mooi en gevaarlijk zijn als dat zo was natuurlijk. Hè? Want dan, kijk, je hebt er best wel veel informatie over jou nodig om dat te kunnen stellen. Of veel, maar je hebt toch wel wat informatie nodig om tijdig jou op bepaalde manieren bij te sturen. Ja. Dus die informatie moet jij dan afstaan aan iets. En aangezien dit best wel waarschijnlijk natuurlijk general AI is, zeg maar, is het de kans dat dat naar Amerika toe gaat best wel groot. Of China natuurlijk, hè, want die zijn keihard bezig. Die praten er alleen denk ik wat minder over. Maar ja, daar heb je natuurlijk al een beetje dat alles wat jij doet in je leven meeweegt in de hypotheek die je kan krijgen en dat soort dingen. Ja, de vraag is van waar blijft die data dan en wat gaat daarmee mee gebeuren? En is het dus zo dat de minister van Economische Zaken kan beïnvloeden welk advies jij krijgt? Of een beetje kan bijsturen van wij kunnen beter wat meer mensen in de zorg hebben. Geef die mensen maar allemaal.
Een advies tik je die kant op. Ja.
Ja, kijk, je kan het heel expliciet zien als beïnvloeding, omkoping of dat soort dingen. Maar je kan het ook heel impliciet zien als die taalmodellen die, zoals OpenAI, die leren op basis van het internet. Dus alle publieke data, Wikipedia, alles wat te vinden is. Twitter misschien ook wel. Ze kiezen een beetje de bronnen natuurlijk uit. Allemaal onderzoeken, et cetera. Maar stel nou voor dat je weet welke bronnen dat zijn. Nou, Wikipedia is er één van, maar stel nou dat er een andere toegankelijke bron van is. En jij met jouw eigen AI of ChatGPT zelf gaat gewoon mega veel content genereren over waarom het een goed idee is om in de zorg te gaan studeren. Maar ik bedoel echt miljarden stukjes content. Hè? Dus gewoon echt overspoelen van.
Ja.
Ja. Als je dat op een beetje een slinkse manier doet, zeg maar, is het nu in ieder geval voor de relatief kortere termijn is best wel mogelijk om die taalmodellen ook weer te beïnvloeden, natuurlijk.
Ja.
Het is niet gezegd dat je dat ook lukt. Het is natuurlijk allemaal erg ontransparant. Maar ja, je moet er wel rekening mee houden dat er dingen onder de oppervlakte gebeuren wie jij verzint of iemand met kwade intenties.
Is dat dan ook, want je noemde al even de zwarte de nachtmerrie, de zwarte kant. Zit dat aan deze kant? Zit dat aan, als we ons zo laten gaan adviseren door AI, ja, dan moeten we er wel van op aan kunnen. En als we dat niet kunnen, dan zijn we inderdaad.
Nee, niet eens eigenlijk.
Okay.
Dus dit zou vervelend zijn.
Wat is de downside? Doe eens even een lekker doemdenken. Wat voor ellende kunnen we krijgen?
Nou, ja, kijk, je kan natuurlijk. Er was laatst al eens een keer dat iemand vroeg van hoe kunnen we het klimaatprobleem het beste oplossen natuurlijk. Nou, dan weet je het antwoord daarop. De mensheid uitroeien was dan.
Was dat het antwoord van ChatGPT?
Ik weet niet of ChatGPT was, maar wel zo'n taalmodel.
Ja,
dat is waarschijnlijk ook wel de beste oplossing, eerlijk gezegd.
Ja.
Ja. En klopt. Nu heeft dat ding geen handen en voeten of een manier om dat te doen natuurlijk, maar. Als je zegt van organiseer het. Wie mag dan zeggen, wat je kan nu zeggen, schrijf een tekst of schrijf een stukje code of schrijf een hack voor een bank.
Yeah.
Nou, nu wordt dat een beetje dichtgetimmerd allemaal, maar dat is niet zo makkelijk. Je kent allemaal dat voorbeeld van die bankenhack misschien wel. Dan als het van ik wil die bank hacken, kun je me daarmee helpen? Ja, waar zit de zwakte? Nou, daar zit de zwakte. En dan dus ook kun je met een exploit schrijven. Een stukje code waarmee je dat dan kan hacken ook werkelijk. Nou, dat kwam daar ook uit. Een paar dagen later was natuurlijk in het nieuws of dezelfde dag nog van ChatGPT heeft dit nu geblokkeerd, kan niet meer. En 2 dagen later verscheen er een berichtje van een ethical hacker of iemand die had gezegd, hoi, ik ben een ethical hacker en ik werk bij Bank X. Hoe kan ik het beste mijn risico's dichten, zeg maar.
Ja, het kwam alsnog hetzelfde verhaal
precies. Ja. Ja, dus om dat helemaal hermetisch af te sluiten is best wel moeilijk natuurlijk. Ja. Dus de vraag van wie heeft er de regie over zoiets, wie kan dat opdrachten geven en wat voor opdrachten mogen dat zijn of kunnen dat zijn, dat is denk ik een relatief spannende.
En zeker als er apparaten in de fysieke wereld aan gekoppeld zijn. Dus als je vervolgens daar ook nog in de fysieke wereld resultaten van kan laten zien. Doordat je, stoplichten op de verkeerde manier is afgezet.
Dat zit allemaal wel in de publieke laag van ons internet op zich. Hè, of semi-publiek, maar dat is wel bereikbaar. Net als al onze wifi-kanalen bijvoorbeeld. Hè. We hebben allemaal wifi in huis. Nou, ik zag laatst al een voorbeeld van dat ze die wifi-stralen met machine learning hadden geanalyseerd. En dat ze dan zonder camera's in huis te hebben, dus echt een perfect 3D-beeld kunnen krijgen van wat er in jouw huis gebeurt. Hè? Omdat het gewoon die stralingen natuurlijk kaatsen en zo. Dus dan heb je eigenlijk gewoon zonder kleuren, maar je hebt gewoon een heel beeld van jou die in huis rondloopt. Identificeerbaar ook, et cetera. Dus je kan je goed voorstellen, als dat net even dan verkeerd gecombineerd wordt, kan dat desastreuze gevolgen hebben. Op kortere termijn zou je kunnen denken aan de beurzen natuurlijk. Hè? De beurshandel die relatief gemakkelijk volgens mij onderuit kan gehaald worden. Doordat die dingen best goed zijn in het voorspellen van trends als ze vastzitten aan het internet en de nieuwsflow kunnen zien, et cetera. Nou, dat is nu aan de hand. Dus ja, kan je gewoon goed geld verdienen met op de beurs handelen, denk ik. Nou, dat zou wat zwartere scenario's zijn, denk ik. De mensheid uitgeroeid, maar ook.
Ja, die was redelijk zwart.
Echt
ja.
best wel hard de economie kan raken in allerlei opzichten.
Ja.
Maar als je wat subtieler kijkt naar leren en ontwikkelen, dan. Ja, waar ik wel nu in ieder geval voor de komende 5 of 10 jaar zorgen over heb, is dat het gewoon allemaal van zeer gemiddelde, saaie prutkwaliteit wordt. Omdat alles wat op het internet publiek staat over online leren en zo, is best gemiddeld. Er staat een hoop onderzoeken natuurlijk en zo, wat wel weer toegepast kan worden. Maar ja, je leert data, het is statistiek. Dus
er komt een soort eenheidsworst uit, uiteindelijk.
Ja, je kan het natuurlijk configureren door steeds. Jouw tekstje komt daar in een relatief generieke, op relatief generieke manier uit. Nou, dan kan je nog zeggen, maak het zoals Glenn van den Burg normaal zou doen.
Ja.
En maak het dan nog iets leuker dan dat hij het zou doen. En pas de beïnvloedingsprincipes van Cialdini erop toe, et cetera. Waardoor het weer wat unieker wordt.
Ja.
Maar dat is natuurlijk niet wat de grote bulk van de mensen in ieder geval voorlopig gaat doen.
Nee.
Dus dan krijg je, het heeft geleerd op basis van meest gemiddelde data van de letterlijk natuurlijk van de wereld. Ja.
Ja, en dan krijg je dus heel veel gemiddeldheid.
Niet meer kunnen.
De sprankeling en de gekkigheid en de originaliteit, die gaat er een beetje vanaf.
Ja, dat zou kunnen, ja. Of heel boring gepersonaliseerd of gepersonaliseerd met foutieve data kan natuurlijk ook, hè. Dat jij leert over hoe priklappen werken tijdens jouw HBOV en dat je denkt, verpleegkunde, en dat je denkt, denk dat dit wel goed is. En dan kom je in de lessen en denk misschien toch niet. Ja.
Nee.
Dus dan moet het toch weer gecureerd worden. Moet iemand zich daar weer mee bezig gaan houden?
Ja, ja, ja.
Je bent er nog niet zo hoor.
Ik ben wel benieuwd naar een paar voorbeelden. Nou, we gaan weer even terug naar het nu van 10 jaar verder. We zijn weer, ik ben weer 51. Oh, het voelt een stuk beter dan 61 trouwens.
Zo.
Heb je een paar leuke voorbeelden in het leren? Wat is er al?
Nou, nog even terug ook. Want ik wilde jouw vraag nog even op een andere manier beantwoorden. Ook van net. En dan doe ik dat meteen met een voorbeeld. Ja. Van jouw omscholingstip, zeg maar. Want een aantal jaar geleden hebben we dat ook al eens gedaan. Dan hadden we een analyse gemaakt van samen met een grote uitzender van alle vacatures die er te vinden waren. Bij hun, zeg maar, alle cv's die er te vinden waren en alle opleidingen die wij hadden, zeg maar. En dan krijg je een hele mooie logica in overlap. Hadden we geïndexeerd op competenties. Nu zou je dat op skills doen, denk ik. Hè. Maar een hartstikke mooi beeld van welke skills zijn er nodig voor een bepaalde functie. Welke cv's hebben die skills? En welke zijn er zo dichtbij dat ze relatief makkelijk kunnen ontwikkelen? En met welke opleidingen en trainingen dan, zeg maar. Nou, ik denk dat we dat nu 4, 5 jaar geleden met AI ook gemaakt hebben. En wat heel interessant was, is dat dat was net voor een tijdje voor COVID kwamen we erachter dat mensen in bepaalde beroepsgroepen waarschijnlijk helemaal niet weten dat ze behoorlijk geschikt zijn voor een hele andere sector.
Ja, ja, ja.
Dus je kreeg daar heel goed beeld wat je dus zelf niet hebt van als je podcastmaker bent, dan heb je bepaalde skills die je ook heel goed kan toepassen in de horeca of in de logistiek. Of de obvious voorbeelden, die kunnen we allemaal wel bedenken. Maar als je gewoon even de platte skills bekijkt, zeg maar, en die goed naast elkaar legt, zagen wij best wat unieke matches ook weer van grappig. Hey, daar. Dus dat is zo'n personalisatiestap die we denk ik echt wel makkelijk kunnen zetten met z'n allen.
Ja, en waardoor je natuurlijk een veel breder perspectief hebt op wat je zou kunnen en willen.
Precies.
Misschien zit er wel iets tussen wat je al je hele leven wil. En je dacht dat het onhaalbaar was voor je.
Ja, precies. Ja, en een van de dingen die dus echt wel goed kunnen ook is dan dus inzicht geven in je bent er bijna of zo. Hè? Dat is natuurlijk nog interessanter, denk ik, dan dat mensen al vaardig zijn en meteen kunnen doorstromen naar de logistiek. Dat je zegt, ja, jij hebt eigenlijk nog maar een uurtje of nou, laat het 30 uur of 80 uur zijn te leren waarschijnlijk. Ja. Om resultaat X te bereiden of baan Y bereiken of baan Y te kunnen realiseren. Zeg maar dan denk ik dat best wel dichtbij is om dat op die manier te gaan doen.
Ja. Ja. Ander vraagstuk wat mensen natuurlijk hebben is, er is heel veel, nou ja, jij bent er zelf ook een voorbeeld van natuurlijk met Skillstown.
Ja.
Er is heel veel aanbod.
Ja.
Maar wat moet ik nou gaan doen?
Precies.
Wat ik... He, een soort combinaties. Ja, je kan dat Ikigai-model erbij pakken, ja. Natuurlijk. Van ja, wat vind ik leuk?
Ja.
Waar kan ik voor betaald worden? Waar wil ik me op ontwikkelen? Ja. Nou ja, dus
ja.
Dat is natuurlijk ook echt een vraagstuk waar veel mensen mee zitten. Die denken, ja, het is leuk zo'n portal met al het aanbod. Maar
tuurlijk.
Waar moet ik beginnen, joh?
Ja, precies. Ja, ik denk dat op dat vlak had je natuurlijk al heel lang allerlei aanbevelingsengines en dat soort dingen. Hè? Dus dat ook allemaal natuurlijk gebaseerd op machine learning. Vaak dan supervised machine learning. Hè? Dan zeggen we van nou oké, mensen die product A hebben bekeken, die bekeken ook product B of volgt de training A en volgt de training B. En in opleidingen is daar iets geks mee aan de hand, want dan is het soms wel wat, zeg maar voor als je al iets gedaan hebt, laat ik maar even zo zeggen, is best wel obvious vaak. En is het handmatig nu nog zo dat we denk ik beter met beter advies kunnen komen. En natuurlijk niet als jij een broker of soort aggregator bent met tienduizenden producten, als ze die niet van jou zijn. Of, hè, dat is natuurlijk lastiger, dan moet je wel. Maar als je gewoon je eigen producten hebt, hè, dus je bent een IT-opleider of zoiets. Ja, dan weet je echt wel van als iemand Azure 204 heeft gedaan, wat hij dan daarna wat logisch is. Daar zijn gewoon paden voor.
Ja.
En dus dat is vaak, die stappen zijn makkelijk te zetten. Wat veel moeilijker is wat ze het cold start scenario noemen. Dus we weten niks van jou, Glenn. En we hebben een catalogus voor je. Je mag alles doen wat je maar wilt.
Ja, okay, succes.
Vertel het maar. Ja.
Ja.
Ja, wat daar best wel goed werkt is dat je met een simpele wizard een paar vragen aan iemand stelt. Zeg maar. Dus om jou wel ietsje te leren kennen. En jij dan een goed advies aan te kunnen bieden. Ik heb alleen wel daar echt wel een flinke fout in gemaakt een keer. Dan hadden we dit gedaan, zeg maar, hadden we topadvies. En dan kwamen we erachter, ja, het is echt het perfect passende advies voor iemand. Na 4 of 5 vragen was er dan uit de catalogus van 12.000 producten, was er nog 1 product over voor jou. Weet je wel, echt perfect. En dan, ja, en,
viel er van heel veel te kiezen, niks meer te kiezen.
Precies, en de tevredenheid van het advies was dus super laag. Zeg maar, de acceptatie van het advies was super laag. En wat we toen gedaan hebben, is dat we er volgens mij 6 of 7 resultaten bijgezet hebben, willekeurig. Op basis van ja, proximity, zeg maar. Dus wat ligt nog dichterbij dat ene onderwerp? Dus ja. Nou, als het iets van verpleegkunde is, dan doe je nog een paar onderwerpen die daarmee te maken hebben, zet je eromheen. En dan zag je dat de acceptatie van dat advies dus drastisch omhoog ging. En mensen nog steeds ook die ene optie dan steeds kozen natuurlijk.
Ja.
Dus het is ook wel weer natuurlijk dat wij dan met onze vrije geesten
keuzes willen. Je hebt nog steeds met mensen te maken.
Ja, ja. Precies. Ja, dus daar moet je dan in de manier waarop je mensen helpt naar een bepaalde oplossing of iets wat ze nodig zouden kunnen hebben. Ja, het is de devil is in the detail, zou je kunnen zeggen. Het is niet zo van, ik kan je zomaar het beste advies geven, hoewel dat misschien technisch wel het beste advies is.
En waar ik ook aan zit te denken is, daar hebben we het ook veel over gehad in de afgelopen afleveringen, leren in de context of eigenlijk zelfs in het moment. Hè?
Ja.
Het mooiste kan je leren op het moment dat je erachter komt dat je iets niet kan, maar je moet het wel doen.
Precies.
En want dan heb je de urgentie en je hebt de noodzaak. Want ja, je moet het gaan doen. Hè? Dus nou ja, weet ik veel. Je bent monteur van Liander en je graaft een mooie sleuf. En je komt bij die kabel en je denkt, ja jeetje, deze aansluiting die heb ik nog nooit gezien.
Ja, precies.
Nou, dan wil je gaan leren.
Ja, precies. Ja.
Zijn daar al oplossingen voor? En niet per se voor deze Liander monteur, maar voor in dat moment leren.
Ja, heel veel natuurlijk. Kijk, alles wat een beetje generiek is en publiek beschikbaar is, daar heb je niets anders dan OpenAI voor nodig op dit moment hoor. Dan, Bart van Google is ook echt wel goed, maar nog niet in Nederland beschikbaar. Maar er komen natuurlijk een hele hoop van dat soort tools beschikbaar. Nou, als jij denkt van hey, ik ben nu bezig met onderwerp A en ik kom er niet uit op detail A, dan is het veel fijner dan Google. Ik weet dat zelf ook wel. Als ik met motion tracking in video's aan het clearen was of zo, dan zit ik. Dat is natuurlijk vaak zo. Hè? Dan denk je van, ik kom wel aan het eind. Dan kijk ik een paar YouTube video's. En dan sla je alle basics over van motion tracking in dit geval. Hè? Dus voor mij was dat gewoon, ja, oké, ik moet gewoon even dit een keertje doen, zeg maar. Ik hou ervan om dat dan gewoon te gaan uitproberen. Dan zit ik toch even vast te kijken, een paar video's. Ja, van die video's van 15 minuten is dan precies 30 seconden is relevant voor mij. Dan moet ik dus 15 minuten kijken om 30 seconden te gaan vinden. En dan, dus het is heel inefficiënt geworden. Terwijl alles online leerbaar is, heel inefficiënt geworden. En nou, als je dat nu dus, mits dat het live data is overigens, heel veel onderwerpen is nu de data natuurlijk nog wat verouderd.
Ja.
Is het heel gemakkelijk om dat met dat soort tools te doen. En wat natuurlijk voor de jouw monteur van Liander of hoe heet die andere allemaal?
Dat maakt niet uit, wij mogen reclame maken.
Ja? Oh, ja, nou, fijn.
Liander. Zie je, dat is geen enkel probleem. We mogen staan nu nog steeds.
Ja, oké, okay, ja. Nou, vooruit. Nee, maar dus daarvoor is het weer interessant dat zo'n partij of een branchevereniging of wie daar ook zeg maar hele specifieke kennis van heeft, dat die dat in afgesloten sets met data toevoegt aan zo'n large language model. Hè? Dat moet afgeschermd blijven, denk ik, van de publieke data. Of althans, als ik dat bedrijf was met die kennis, dan zou ik dat, denk ik, bij mezelf houden. Of om het wat unieker te houden. Maar ja, daar kun je dus dan die data over die ene kabel inzetten. En als je geluk hebt, dan zit er nog een andere club in Frankrijk die dat ooit wel een keer publiek heeft gezet, waar die ene kabel dan weer voorkwam die niet van Liander is. Dus dat is wel weer het voordeel natuurlijk van alles wel publiek doen. Maar,
en zie daar ook het businessmodel achter dat OpenAI of ChatGPT. Je kunt zeg maar die, ik noem maar even de engine. Ik weet niet hoe je dat noemt. Want het is bij een search engine heet het een engine.
Ja,
maar,
zo, ja.
Hè, dus dus het AI gedeelte zelf, die kun je loslaten op alle data.
Ja.
Hè, dus je koopt eigenlijk, je kan dat kopen en vervolgens stop je de data in die je zelf hebt. En dan vervolgens kan je
precies
dus vragen over, super specifieke dingen.
Juist, ja. Dus in ons geval hebben we natuurlijk ontzettend veel data over het leergedrag van mensen. Hè? Hoe mensen succesvol leren. Hoe ze de snelste, slimste, leukste van A naar B komen. En dat is natuurlijk data die wij kunnen toevoegen. Om zo te zorgen dat alles wat anderzijds misschien heel gemiddeld en generiek gemaakt zou worden, weer heel specifiek, persoonlijk en heel leuk voor jou zou kunnen gaan worden. Ja.
Hoe kunnen we ermee aan de slag, Tom, want ik kan me voorstellen dat onze luisteraars luisteren en denken, ja, ik heb zelf ook wel eens met ChatGPT zitten rommelen, maar ik vond het wel shocking, maar daarna heb ik er nooit meer wat mee gedaan. Dat geldt
precies
voor mijzelf.
Ja,
sorry. Ja.
Zo, hé. Ja. Nou, kijk, ik wil er wel een paar dingen over zeggen. De eerste is, met ChatGPT en dat soort dingen, het vraagt echt wel even dat je wat verder nadenkt. Dus het is een soort van mindshift even. Van wat kan ik er precies nou mee? Dus wat ik tegen mijn organisatie bijvoorbeeld. Ik had iedereen in mijn organisatie de uitdaging gegeven van, besteed één van de taken die je doet op een dag. Besteed die uit aan ChatGPT of een andere tool.
Ja.
En rapporteer even in de Teams kanalen terug aan iedereen. Van wat heeft je dat opgeleverd? En wat kon je wel uitbesteden, wat niet? Nou, daar kwam een hele leuke discussie op gang. Dat is natuurlijk niet gezegd dat dat bij iedereen is. Maar ik zou dit wel als tip even, als je op HR, Learning and Development of zoiets zit, daag je collega's uit, of in ieder geval iedereen in je omgeving, om gewoon op die manier te ontdekken van welke dingen in mijn taak, welke dingen die ik dagelijks doe, welke dingen die ik liever niet doe, kan ik uitbesteden aan OpenAI. En deel dat vooral met anderen. Want je komt toch best wel vaak op dan weer nieuwe en andere ideeën.
En je kan lekker jatten van elkaar, toch? Dat je denkt, daar had ik nog nooit over nagedacht. Dat ga ik ook doen.
Ja, precies. Ja. Ja, en dat gaat het meest gebeuren. Dat je denkt, daar had ik nog nooit over nagedacht natuurlijk. Ja. Dat had ik ook moeten doen. Of dat ik kan nog veel verder gaan dan dat ik dacht. Hè. Met jouw tekst. Je kan natuurlijk jouw tekst ook laten voorlezen. En dus met text-to-speech engine kan je het ook. Dan hoef je het ook niet meer zelf voor te lezen. Je kan je eigen stem erop trainen. Dan is het mooi in Glenn van den Burg-stijl uitgesproken. Je kan die tekst natuurlijk op allerlei manieren verbeteren. Korter, langer, maar ook interactiever, slimmer, verleidelijker. Weet ik, dat soort dingen natuurlijk allemaal.
Nou, ik vond jou op met jouw toevoegingen en pas de 7 principes van Cialdini erop toe. Dacht ik, oh ja, dat was eigenlijk wel een hele goede toevoeging.
Ja, precies. Ja, dan, je ziet dat dus best wel veel nu al. Ook met LinkedIn posts natuurlijk en zo. Hè, van schrijf hem specifiek voor LinkedIn. Nou, dat ding weet natuurlijk wat dan belangrijk is voor LinkedIn. Ja. Dus je kan best wel daarin nog stappen verder gaan. En dat lukt het best als je er gewoon mee gaat clearen. Denk er even over na dat natuurlijk alle data die je deelt met in ieder geval met OpenAI ook bij OpenAI terechtkomt.
Ja, alles wat je erin stopt, dat komt er ook weer in. Hè? Ja, ben het eerste bedrijf al tegengekomen die zei verboden.
Ja.
Ja, verboden. Ja. Want wat er gebeurde was dat er engineers stukken software in stopten.
Precies.
En vervolgens zeiden zoek waar de problemen zitten of nou weet ik veel wat. En dat werkte prima, maar vervolgens hadden ze wel al hun code in ChatGPT gestopt.
Precies. Ja, en kijk, ik denk niet eens dat het nou echt zo is dat OpenAI dan op zoek is naar van hé, dan kan ik eens dat ene bedrijf daar kan ik dan eens een chantagebrief naartoe sturen of zo. Hè? Maar,
maar als er een ander bedrijf gaat zeggen, doe mij de code voor dit en dit, dan komt het wel naar boven. Ja,
dan komt het gewoon hetzelfde of verbasterd in andere vormen. Maar het is vooral natuurlijk als je persoonsgegevens inderdaad, contracten, dat soort dingen. Ja, nee. Misschien moet je dat nu nog even niet willen. Er zijn al wat tools die dat gewoon netjes afschermen voor je. Waar je natuurlijk dan een contractje mee sluit en een factuurtje heen van afkomt en zo. Maar er zijn wat middelen voor om dat veilig te doen. Maar het makkelijkste is wel om daarmee te gaan beginnen. Het tweede wat echt wel belangrijk is, denk ik, is om wat basic kennis op te bouwen. Dus jij gaf in je voorbereiding aan van ik was bezig met de tekst introductie van deze aflevering, die moest even wat korter. Nou, maak er 200 woorden van. En toen zei ik, maar hij kan niet tellen of zo. Dus de kans dat je dan 200 woorden krijgt is niet zo groot.
Want er kwamen er veel meer uit.
Precies. Ja. Ja, die logica, dat snapt een taalmodel ook letterlijk niet. Dat bestaat helemaal niet, want hij genereert het, zeg maar, op kansberekening het eerstvolgende woord, wat hij denkt dat het meest logische is, volgend op het vorige woord. En dan neemt hij de zin context mee en dan verzint hij nog eens een woord. En zo gaat dat door. Zeg maar. Dus daar zit niet iets in wat kan tellen of zo. Dus dat zullen ze ongetwijfeld in een andere mechaniek weer een keer
korter
gaan toevoegen.
Dus wel.
Korter werkt wel.
Korter werkt wel, maar maximaal zoveel. Dat dus niet.
Nee. En het punt is, dat soort dingen lossen ze allemaal wel op. Maar het helpt wel heel erg als je een beetje snapt hoe die algoritmes werken. Hoe zo'n taalmodel werkt. En wat er dus wel en niet kan gebeuren met de data die je erin gooit. Want als je er logisch over nadenkt, dat is niet zomaar dat het heel letterlijk gaat terugkomen bijvoorbeeld. Maar dan helpt het gewoon als je een beetje die basis van die modellen snapt. Dus ik denk dat het een soort van jezelf uitdagen om heel veel gewoon te gaan clearen met allerlei tools. En zodat dat een heel goed idee is.
Ja.
Vooral samen met je omgeving. En tweede is we gaan niet voor niks de AI Summer Academy doen. 1 juni tot 1 september. Een hele zomeracademie, zeg maar. Om iedereen allerlei middelen te geven om eigenlijk je kennis te verhogen. En gewoon beter te begrijpen hoe zit het een en ander in elkaar. Waar zitten de risico's? Waar zitten de uitdagingen voor mij? Leuk. Heb ik als copywriter volgend jaar nog werk? Dat soort vragen. Ja. Ja. Het is best groot.
Ja. Summer School. Waar kunnen mensen meer informatie vinden?
Skillstown.nl/AI.
Nou,
zo makkelijk is
het. Kind can the West doen.
Ja.
Tom.
Ja.
Ik dank jou zeer. Ik vond het verhelderend, inzichtelijk. Misschien dat jij binnenkort ook wel vervangen wordt. Dat ik dezezelfde vraag gewoon
ik
aan
AI
stel. Maar ik hoop het eerlijk gezegd niet. Want ik vind het er veel te gezellig voor.
Ja.
En anders sta ik er maar zo
in.
Weer zo alleen in de studio. Vind ik ook weer zo wat.
Ja.
Dankjewel. Ik vond het inzichtelijk. En ik ga er zelf ook mee aan de slag. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Tom Bos, heb je geluisterd naar CEO van de Skillstown Group. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.